Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Jasper, volgens mij ben jij net als John en ik een echte Oscar-watcher.
Ja, zeker vroeger bleef ik daar echt voor wakker. Ik ging naar feestjes waar Oscar-uitreikingen getoond werden, dat soort dingen. Ja, tegenwoordig heb ik daar de energie niet meer voor, want het is inderdaad echt de hele nacht doorhalen. Maar ik hou wel het echt goed bij. En wat ik eerder vertelde met een vriend, heb ik zo'n lijst van 25 films die we van tevoren al kijken, voordat de nominaties bekend worden. En dan hopen dat we ze alle nominaties dan uiteindelijk gezien hebben. Dus ik zit er wel op.
Je zit er wel op, maar hoe goed is jouw Oscar-kennis?
Niet zo goed, ben ik bang. Ga je me een quizvraag stellen?
Okay. Ja, ik vind het wel leuk. Even een quizvraag.
Okay.
En de luisteraar kan in zijn hoofd meedoen, of heel hard meeschreeuwen. Niet dat we het horen. Maar dit is gewoon een leuk Oscar-dingetje. Een van de meer controversiële Best Picture-winnaars is Rocky met Sylvester Stallone. De beroemde boksfilm uit 1977. Of hij won de Oscar in 1977. Mm-hmm. Hoeveel films kun je mij noemen die Rocky versloeg in die categorie beste film dat jaar? Rocky werd het boven...
Nee, daar kom ik echt niet op.
Nee, echt niet? Ook geen gokje uit de jaren 70?
Nee,
dat is
nee.
Een echt meesterwerk uit de jaren 70.
The Godfather...
Nou ja, die zitten niet eens zo heel erg ver. Nou, het is Taxi Driver.
Ah ja.
Martin Scorsese.
Dat was 77.
Hij versloeg ook All the President's Men. Gewoon slechts de beste journalistiek film ever made, misschien.
Onderzoeksjournalistiek, ja, zeker.
En ach, waarom dan ook niet gewoon Network, de beste mediasatire ooit gemaakt.
Wauw, oké.
Dat is toch ongelooflijk, hè?
Ja, je kan ook wel zeggen dat Rocky de beste boxfilm ooit gemaakt is, maar dat is toch een iets andere kwalificatie, zeg maar.
Ja, nou, dit is zo'n vraag die misschien voorbij komt. Nou, deze dan niet, want ik hoop dat veel luisteraars die nu zijn ingetuned, komen naar onze Oscarnacht in Lantaarnvenster, de bioscoop in Rotterdam, komende zondagavond op maandag. Het is een nachtje doorhalen. John en ik presenteren daar of gidsen jullie door de Oscarnacht. We gaan de uitreiking live bekijken op een groot bioscoopscherm. Met z'n allen gezellig wat drinken, wat babbelen tussendoor. En een quizje zijn we aan het voorbereiden. Dus misschien is dat wel leuk als je hier al geen flauw benul had wat je moest beantwoorden, zoals Jasper.
Ja, Jasper. Geen idee. Dat ik had gewoon misschien... stiekem kunnen googlen natuurlijk. Maar
ja, want het is een simpel prijsje te winnen. Misschien krijg je een gratis biertje of een wijntje of een cola. Maar het is natuurlijk wel leuk om eventjes iedereen scherp te krijgen voordat we de nacht ingaan. Mocht je je nog niet hebben opgegeven, de kaarten zijn overigens gratis, maar je moet eventjes je naam doorgeven aan Lantaarnvenster. Ga naar de website van de bioscoop en dat is dus lantaarnvenster.nl. Ik zou zeggen, join us.
Hi, my name is Thomas Vinterberg. I'm a Danish director, having made movies such as Another Round, called Druk in Denmark, Jagten, Fisten, and you're listening to the Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Movie Insiders. De podcast die je kan vinden op allerlei podcastplatforms, onder andere Spotify of Apple Podcast. Laat ons daar vooral eens een 5-sterren recensie achter, want dat helpt ons heel erg met nieuwe luisteraars bereiken. Welkom, mijn naam is Jasper.
Welkom, mijn naam is Guido. Ja, wat zijn we braaf per Zoom podcastjes aan het opnemen, Jasper, de laatste weken. We hebben eindelijk de luisteraar een beetje een belofte kunnen maken die we ook echt nakomen.
Ja, en het moet ook weer via Zoom, want jij ziet er nog steeds belabberd uit.
Dank je wel daarvoor. En je hebt nog gelijk ook, want met ondergetekende gaat het nog steeds niet briljant. Ik heb corona overleefd, maar mijn energieniveau is nog niet al te best. Ik heb een lekkere bijholteontsteking bijgekregen. Volgens mij staan wij bij de luisteraar inmiddels te boek als chronisch zieke mensen. maar wel een filmlief minnende chronisch zieke mensen dan maar. En mensen die heel graag aan de microfoon zitten om het over films te hebben. En we gaan er een aantal bespreken die de moeite waard zijn. Vraagteken. Daar gaan we op los. Strakjes onder meer. Saint-Omer. En dat is een Frans rechtbankdrama. En daarmee doe ik de film al gelijk tekort. Maar waarom, dat hoor je strakjes. En wat gaan we doen met de Oscars strakjes, Jasper? We moeten toch weer die Oscars nog een keer doornemen.
Ja, want voor onze volgende aflevering, dan zijn de Oscars uitgereikt. Dus we gaan nu eventjes de Oscars doornemen en zeggen wie wij denken dat wint. En zeggen wie we zouden willen dat wint. En misschien kunnen we dan volgende week mooi even de score opmaken wie er het meest goed had.
Wie gewoon gewonnen heeft.
Ja.
Toch?
Ja. Ja.
Altijd een leuk spelletje. En we beginnen met een film die een nominatie scoorde, die zo uit de lucht kwam vallen dat direct een hele rel uitbrak. We hebben het er al heel even over gehad in een aflevering 2 weken terug. Andrea Riseborough als konijn uit de hoge hoed, een nominatie voor beste actrice na een grondige grassroots campagne waarbij haar acteervrienden op social media ook helemaal gek maakt met: als je deze vrouw niet voordraagt voor een Oscar, dan zijn jullie gek. En het is nog gelukt ook. Maar wat vinden we eigenlijk van haar? En wat vinden we vooral van de film in kwestie? Dit is To Leslie.
Hey, fat baby! Hey, hey!
What did I say? No drinking!
Mother, you cannot talk to me this way, Jane.
Mother!
Yes, your mama.
Stop. You're a drunk.
I am sick.
I'm not gonna do this again. I'm not.
You? What about me? We were supposed to have a good life. I don't want this for you.
I had a good life until you showed up. I'm not even 20. I can't even drink yet, and I have to take care of my mother. I have to take care of you. I made one rule, no drinking, and you couldn't last a fucking day.
I'm sad.
To Leslie dus, en Andrea Riseborough met haar controversiële nominatie. Maar zonder die nominatie was de film waarschijnlijk niet in Nederland uitgekomen. En dat zou toch zonde zijn geweest. To Leslie is het debuut van regisseur Michael Morris. Hij maakte hiervoor eigenlijk alleen afleveringen van tv-series. Maar niet de minste. Zo maakte hij 5 afleveringen van het geniale Better Call Saul. Maar denk ook aan titels als For All Mankind, Billions, Halt and Catch Fire, House of Cards en nog heel veel meer. Grote kans dus dat je wel eens iets van hem gezien hebt. To Leslie is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over een, nou ja, laten we zeggen, een beetje white trash, alleenstaande moeder die bijna 2 ton in de loterij wint. Maar een aantal jaar later heeft ze het hele bedrag al weggedronken en heeft ze niks meer over. Ze is niet alleen haar geld kwijt, maar ook haar relatie met haar inmiddels volwassen zoon. En het is niet zo dat we haar neerwaartse spiraal volgen in de film. Sterker nog, we gaan haar pas volgen 7 jaar na haar loterijwinst. Ze heeft de bodem al bereikt en zich er goed bekend mee gemaakt. En ze woont à la Florida Project in een motel, maar zelfs daar wordt ze uitgegooid. Leslie is een alcoholist, maar grijpt ook graag naar andere middelen. Eigenlijk alles wat ze kan krijgen. Na een mislukte poging in te trekken bij haar zoon, komt ze uiteindelijk terecht in haar geboortedorp. De plek waar ze ooit die loterij won. Het scenario en Riseborough maken duidelijk dat eigenlijk iedereen Leslie liever ziet gaan dan komen. Er zijn dan ook weinig kanten aan haar die wel likable zijn. Ze is te egoïstisch, te verslaafd. De film doet eigenlijk geen poging om ons uit te leggen hoe het zover gekomen is. Dit is een film over mensen die zo zijn. Mensen die echt bestaan. Dit is geen Hollywood-personage waarvan je ervan uitgaat dat ze er wel weer bovenop komt. Nou, Guido. Ik had het 2 weken geleden dus al even kort over die rol van Riseborough. En ik zei toen dat ik de nominatie zeker niet onverdiend vind. Hoe vind jij dat? Fijn dat dit soort rollen ook de aandacht krijgen, of had je toch liever Viola Davis met haar 5e nominatie gezien?
Nee, ik ben dan wel een voorstander van iemand die nog geen nominatie heeft gehad voor een kleinere film die het misschien verdiend wordt om gezien te worden. En Andrea Riseborough is al jarenlang een zeer gewaardeerde actrice die heel veel kan. Chameleontisch, daar hebben we het ook in een vorige aflevering al over gehad. En toen zetten we de geweldige Kate Blanchett in het zonnetje, maar is zij echt zo'n chameleon? Andrea Riseborough zou je wel eens helemaal niet kunnen herkennen. Dan moet je echt andere titels gaan noemen en dan denk je, oh ja, verrek, dat is zij. Of je moet zo'n filmnerd zijn, zoals jij en ik, Jasper natuurlijk. Alleen al het feit dat ze met een southern accent spreekt, terwijl ze hartstikke Brits is. Maar ook het feit dat zij door de alcohol en de andere verdovende middelen er fysiek niet al te best aan toe is. Ja, zij verdwijnt echt in deze rol. En dat doet zij overtuigend. Al moest ik haar even accepteren als mijn lead in een film. Omdat zij niet likable is en ook niet per se steeds meer likable wordt. Hoewel deze film toch ook wel, ja, is het een valkuil? Dat weet ik niet. Het is toch wel degelijk een redemption story. Zeker in de slotscène, waar we niet te veel over mogen zeggen. Maar die slotscène, die kwam mij een beetje vals over.
Ja.
En ik heb mezelf dus ook de hele tijd afgevraagd, waarom kijken we naar deze vrouw? Maar het is wel interessant. Meestal zien we iemand langzaam afglijden naar de bodem. Wat jij al zei in je intro, daar begint ze. Sterker nog, je ziet tijdens de credits, in de eerste minuten van de film, zie je haar dus die prijs winnen. Dat zijn oude videobeelden. En de manier waarop zij daar reageert op het krijgen van die geldprijs, dan zie je al, dit is geen gezonde vrouw. Die moet je ook zo'n prijs misschien niet geven zonder een hele sterke mentale begeleiding. Anders dan gaat het helemaal mis met zo'n dame. En dat gebeurt ook. Dus het is interessant om te zien en bij jezelf te ontdekken of de vraag te stellen. Vinden wij dat deze vrouw een tweede, derde, misschien wel duizendste kans verdient of niet? En die vraag kreeg ik voor mezelf niet helemaal beantwoord. Het is wel een film met heel veel empathie. Voor misschien wel mensen die we te makkelijk afschrijven als een wrak. Terwijl ze misschien ook altijd zo geweest is en nooit de juiste personen om zich heen heeft gehad. Dus dat vind ik dan toch ook wel weer mooi.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat bij deze film misschien wel dat de rol misschien wel groter is dan de film. De film is op zich prima, maar wat je zegt, een beetje voorspelbaar. En de derde acte voelt inderdaad erg onverdiend. Maar ik vind Riseborough echt heel goed. Ze is overtuigend als ze dronken is, wat niet makkelijk is. Ze is overtuigend als ze egoïstisch is en anderen pijn doet. Overtuigend als ze zelf pijn ervaart. En zelfs in die enigszins ongeloofwaardige laatste acte is ze nog overtuigend. En we leren inderdaad weinig over wat er precies fout is gegaan met Leslie. Maar dat komt ook omdat de filmmakers zelf wel weten dat wij dat wel zelf kunnen bedenken wat er mis is gegaan. Want dat zie je gewoon. En het geniale aan die rol vind ik dat Leslie ook een hekel aan zichzelf heeft. En maar al te goed begrijpt waarom iedereen een hekel aan haar heeft. Het is gewoon heel duidelijk in de film, ze heeft onvergeeflijke dingen gedaan. En heel lang is de film niet van plan haar daar zomaar mee weg te laten komen. En ze is er ook helemaal niet op zoek. Het is ook opvallend dat ze heeft het nooit over de EE of een 12-step program of iets in de richting. Daar is ze helemaal niet mee bezig. En Riseborough speelt dat heel mooi. En ik vind ze heel precies is in hoe ze Leslie lichamelijk neerzet en in haar gezicht neerzet. De buitenkant dus. Maar met die buitenkant geeft ze ons ook net genoeg hints om te zien wat er binnenin Leslie gebeurt. En dan vind ik ook nog dat ze heel mooi het verschil laat zien in hoe ze zich voelt als ze nuchter is en als ze dronken is. Want als ze wat gedronken heeft, dan glimlacht ze weer. Dan is er iets van haar zelfvertrouwen terug. Dat vind ik ook wel mooi om te zien.
Ja, zeker. En dan is ze ook iets redelijker.
Ja.
Want we zien haar ook heel vaak in de beschonken toestand. En vooral tijdens hele gênante momenten die ik moeilijk vond om naar te kijken. Als zij bijvoorbeeld een bar ingaat en daar versierd wil worden door een kerel. Al is het maar om aan drank te komen of even onderdak te hebben. Want zij belandt echt op een gegeven moment letterlijk op straat. Na een wat onhandige eerste acte, zou je kunnen zeggen. Waarin je de poverty clichés een beetje over je heen gedumpt krijgt. Zij gaat schreeuwend van locatie naar locatie. Denk je, oh jee, het is zo'n soort film. Uit het motel gezet. Dan krijgt ze een duizendste kans dus waarschijnlijk ook weer om bij haar zoon eventjes aanwezig te zijn, die ze al heel lang niet gezien heeft. Maar die zoon denkt, nou ja, laat ik, het is toch mijn moeder. Stelt een paar duidelijke regels. Ik wil geen drank hier zien en ik wil dat je gewoon binnen blijft. Nou, dat, je weet, dat gaat allemaal mis. Dus op een gegeven moment is wel het moment aangebroken, vond ik, om het verhaal verder te brengen. Of niet alleen maar dat fragmentarische, mevrouw gaat van punt A naar B en C en we eindigen daar.
En dat
is wel fijn dat we op een gegeven moment, komt er een kantelpunt en nou, daar moeten we het misschien zo over hebben. Maar wat vond jij van die eerste acte? Ze belandt ook nog eens bij twee... Ik moest al zo lachen om die namen. Ik geloof dat ze Dutch en Nancy heten.
Ja.
Yeah. Nancy wordt dan gespeeld door Allison Janney. Dat is, volgens mij de koningin van het spelen van bitches tegenwoordig. Zeker sinds haar Oscar-winnende rol in I, Tonya. Zij speelt echt het meest gruwelijke white trash wat je kan bedenken. En zeker tijdens die scènes dacht ik, waarom zit ik hier nou naar te kijken? Wat schiet ik op met deze vrouw in deze poverty porn? En dan gebeurt er toch iets miraculeus.
Ja, ik vond de rol van Allison Janney eigenlijk een beetje karikaturaal bijna. Je wist ook van tevoren al waar haar arc gaat eindigen. Ik vind de rol niet goed uit de verf komen, maar gewoon niet goed geschreven, denk ik. Dan kan Allison Janney verder niet veel.
Nee, want zij is echt heel overtuigend. Ik vind haar fantastisch eigenlijk altijd.
Maar de rol is gewoon niet zo goed geschreven. Terwijl het wel, het heeft wel een beetje een diepere laag, want zij en Dutch, die zijn boos op Leslie, omdat wat Leslie allemaal gedaan heeft en haar zoon in de steek heeft gelaten. Maar je weet natuurlijk ook dat ze, toen Leslie dat geld had, hebben ze natuurlijk vrolijk met haar meegedronken. En hebben ze haar ondergang, daar hebben ze aan bijgedragen.
Zeker.
Ja. Maar er is een andere band in die film die veel belangrijker is. Namelijk dat ze op een gegeven moment van onze mede-podcaster Mark Maron, stand-up comedian, een baan en een onderdak krijgt als schoonmaker in zijn motel. En dat vind ik een hele mooie relatie. En ten eerste, als kijker weten we wel, dit is een grote kans voor haar. Hè? Een kans op iets van de toekomst. Maar kan Leslie dat zelf zien? En in eerste instantie, toen ik het keek, dacht ik ook van, oké, die Mark Maron's karakterpersonage is wel heel vrijgevig. En de goedheid, en dat leek me een beetje vreemd. Tot je op een gegeven moment later in de film iets meer over zijn achtergrond leert. En dan veel beter begrijpt wat hem drijft. En die gesprekken zijn ook nog extra beladen, omdat Mark Maron zelf, de acteur, nogal een veelbesproken alcoholistisch verleden heeft. Dus die speelt echt wel een mooie rol daar. En hun band vind ik ook heel goed werken. Ze zijn heel erg tegengesteld. Hij is super aardig, recht door zee, eenvoudig. En zij is een gekwelde, manipulatieve ziel die eigenlijk alleen maar aan zichzelf denkt. En ik vond het ook heel mooi geschreven, de eerste keer dat hij haar ontmoet en hij biedt haar die baan aan, dan doet hij alsof hij haar verwart met iemand die echt kwam solliciteren voor die baan. En daarmee geeft hij haar, op die manier geeft hij haar al een beetje waardigheid, zodat ze die baan kan accepteren, zonder al te veel schaamte. En dat terwijl hij nog niet eens kent.
Ja, en dat is een eigenschap, of dat is een eigenschap behorend tot een mens die nooit in Leslie's omgeving te vinden was.
Exact.
En dat is heel mooi. En ja, ik denk dat hij begint met medelijden.
Mm-hmm.
En dat hij haar daarom die baan aanbiedt. Terwijl zijn compagnon, van wie dat motel ook echt is, ook een eigenzinnig type is dat trouwens.
Bubbles at the wire, ja.
Yeah. Oh, voilà. Die zegt, dat moet je niet doen. Hier ga je spijt van krijgen. En eigenlijk krijgt hij alle redenen om daar spijt van te krijgen. Alleen geeft hij niet op. En je krijgt ook weer redelijk subtiel met voldoende informatie mee waarom hij doet wat hij doet. En het is een brokje empathie in het leven van Leslie, waardoor zij toch verandert. Toch geneigd. Zij wordt eigenlijk aangesproken op haar verantwoordelijkheidsgevoel. En hoe zij ziet op een gegeven moment in dat bijna niemand meer weet hoe ze is zonder de verdovende middelen en alcohol. En dat gezicht gunt zij hem. En dat vond ik redelijk ontroerend. Ik ben helemaal eens met je dat Andrea Riseborough deze Oscar-nominatie heeft verdiend. Maar ik vind eigenlijk de rol van Mark Maron eigenlijk minstens zo sterk. Omdat je, het is een prachtige tegenpol. Maar ook zo'n heerlijke au naturel acteerprestatie van iemand die duidelijk niet naar acteerschool is geweest, maar gewoon dit in zijn ziel meedraagt. Ja. Dus ik dacht, oh jee, is dit Marc Maron? Gaan we dit echt doen? Maar hij komt daar heel goed mee weg. En je gelooft ook dat hij uit die streek komt en dat hij allerlei akelige dingen heeft meegemaakt en dat hij die extra mile wil gaan om haar misschien op het rechte pad te helpen. En dat doet hij soms veel te geforceerd, waarna hij doorkrijgt dat ze op het punt staat om te vertrekken en dan krijgt hij daar toch spijt van. En dat, bij elkaar optellend, resulteert dan in een scène aan het slot. En daar zijn we het over eens, die niet helemaal verdiend is, die gewoon net iets te haak staat op wat je daarvoor allemaal hebt gezien.
Ja, het enige wat we wel, we willen natuurlijk niet spoilen, maar het enige wat er natuurlijk wel aan is dat we hebben haar al zo vaak de fout in zien gaan, dat je eigenlijk ook het gevoel hebt dat het gewoon over een week of twee weken gewoon weer rock bottom kan zijn.
Ja, dat is wel nog waar wat je zegt trouwens. Ja, dat klopt. Ja. Dit zou wel eens een hele broze redemption kunnen zijn aan het einde.
Ja. Ik had wel nog de vraag van, als deze film nou inderdaad zo om het acteren draait, Riceboro, Marc Maron, Allison Janney, wat draagt die Morris dan nog bij als regisseur? En zijn stijl is ook heel eenvoudig, maar wel subtiel. Hij geeft hen ook echt het podium. En hij vestigt onze aandacht echt op de psyche van Leslie en niet op haar gedrag eigenlijk. En soms pakt hij dan heel even uit met een staaltje film maken. Met een hoofdletter. Ik denk dan bijvoorbeeld aan, het is weer een long take. Dat is een onafgebroken tracking shot van Leslie die aan de bar zit, rond sluitingstijd. En dan komt er een liedje over de speakers of de jukebox, weet ik niet. Waarvan de tekst heel erg op haar slaat. Dat merkt ze zelf ook op. Ze zegt ook iets van, are you kidding me? Maar vervolgens luisteren we met haar dat hele nummer af. Terwijl die camera haar steeds closer in beeld brengt. En we lezen in haar gezicht alle schuld en pijn en al haar excuses voor haar gedrag. En hoe ze anderen juist de schuld geeft. Maar we zien ook daar langzaam het begin van een besluit. En ja, dat is echt heel erg sterk spel van Riceboro. Maar ook heel sterk regisseren. Want Morris weet gewoon wat zijn beste troef in deze film is. En die geeft hij dan ook alle ruimte om te schitteren. En juist door haar zo close mogelijk op te sluiten in het kader.
Ja, mooi gezegd. Dat is inderdaad waarom we de regie toch ook moeten prijzen. En waarin de regie en het acteerwerk heel belangrijk samen moeten gaan. Dat je elkaar ook dwars kan zitten in een film. Ook al ben je nog zo'n goede acteur. Dat hier versterken ze elkaar echt.
Ja, de vraag is dan nog een beetje wat Morris wil zeggen met deze film. En door die derde acte is dat een beetje moeilijk te interpreteren, denk ik. Maar wat jij in het begin zei, moet je zo'n vrouw wel de loterij laten winnen? Want gaat dat niet sowieso mis? Was het niet altijd misgegaan met Leslie?
Boodschap trouwens zou dat kunnen zijn. Laat de loterij alleen gewonnen worden door mensen met een beetje een stel hersenen en die niet al rock bottom zijn in hun leven.
Ja, of geef ze begeleiding of zo, inderdaad. Want Leslie die wint die loterij in Texas, maar de loterij van het leven die had ze al lang daarvoor verloren.
Mooi gezegd. Als showcase voor Andrea Riceboro's onmetelijke talent vond ik het vooral de moeite waard om naar te kijken. Ik denk dat de film zelf net niet voldoende de clichés van het uit de goot zien te geraken genre weet te ontstijgen. Maar Riceboro is een talent waar je heel ernstig rekening mee moet houden. En als je dat vergeet, dan helpen haar collega-acteurs ons daar wel aan herinneren.
Dat was een stukje uit de score van To Leslie, gecomponeerd door Linda Perry. En dan gaan we nu door naar een film die helemaal geen score heeft. Dit is Saint Omer.
Est-ce que vous faites en sorte que personne ne remarque cette grossesse ni ne la voit?
Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte, pas parce que je voulais pas qu'on le voie.
Une fois enceinte, avez-vous vu un médecin?
Je n'ai pas vu de médecin, je n'ai rien dit à personne.
Comment s'est déroulé l'accouchement?
Lily est née à l'atelier, j'ai accouché seule.
Pourquoi vous ne vous rendez pas à l'hôpital?
Je sais pas, j'étais dans un trou noir. Je sortais pas. Je voyais personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger.
La protéger de quoi?
De la malveillance.
Ik weet niet hoe het met jou zit, Jasper, maar ik mis een beetje het rechtbankdrama. Dat vooral in de jaren 90 hoogtij vierde, toen we werden doodgegooid met de een na de andere John Grisham verfilming. Van The Client en The Rainmaker tot A Time to Kill en The Firm. Dodelijke blikken in combinatie met vlammende dialogen. Elke trial is in de basis prikkelende cinema. Eindelijk zien we er weer één, al is wat de Franse regisseur Alice Diop in haar speelfilmdebuut doet, Saint-Omer, iets dat radicaal breekt met de ongeschreven wetten van het drama. We kruipen niet in de hoofden van de officieren, de advocaten en de rechters die met de zaak in kwestie gemoeid zijn, maar in een observant in de zaal. Rama heet ze, een universiteitsprofessor en romanschrijver. En waar ze naar kijkt is de Senegalese immigrant Laurence Colly, die in het beklaagde bankje staat voor het verdrinken van haar peuter in zee, of het laten verdrinken van haar peuter in zee. Deze dame ontkent de moord niet, maar zegt zich er niet voor verantwoordelijk te voelen. Door Rama's ogen, en dat is cruciaal in Saint-Omer, wordt deze film geen trial procedure, maar een bijna filosofische meditatie op moederschap, klasse en culturele verschillen. John Grisham-fans zullen er misschien van denken, ik wil verdorie gewoon een lekker rechtbankdrama zien. Komen zij, Jasper, hier toch ook voldoende aan het trekken?
Minder dan bij een John Grisham-film. Ik denk wel dat de film, voor mij in ieder geval, had het een paar interessante openbaringen over de Franse gang van zaken in de rechtszaal. Want dat gaat wel anders dan we gewend zijn in Amerika of in Nederland.
Ze hebben een juryrechtspraak, dat wist ik helemaal niet. Wist jij?
Ja, ze hebben een juryrechtspraak. En het gekke is ook dus dat de beklaagde eigenlijk voornamelijk bevraagd wordt door de rechter en niet door de advocaat of de officier van justitie. Dus op die manier geeft het wel een inkijkje in de Franse rechtsstaat. Maar deze film is, het is een rechtszaakfilm, maar de film is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in de rechtszaak. Het komt ook een beetje door de ontstaansgeschiedenis van deze film, want Rama is duidelijk een avatar van Diop zelf. Die is namelijk zelf in 2016, deze rechtszaak is echt gebeurd. In 2016 deze moord is echt gebeurd. De aangeklaagde heette Fabien Cabou. En Diop is in 2016 die rechtszaak gaan bijwonen, een paar dagen lang. En een heel groot van de scenario komt ook echt uit verslagen van die rechtszaak. Dus heel veel van de teksten die je hoort zijn ook echt zo gezegd. En net als Rama in de film wist Diop eigenlijk niet precies waarom ze in die rechtszaal zat. En net als Diop vindt Rama steeds meer dingen in die aangeklaagde Laurence in de film, Cabou in het echt dus, die ze op zichzelf kan betrekken. En daar is de film veel meer in geïnteresseerd. Er zijn heel veel duidelijke parallellen. Rama of Diop zijn net als Laurence of Cabou ook van Senegalese afkomst. Al zijn ze wel geboren in Frankrijk. Ze zijn zwanger van een baby, van een blanke partner. En ze zijn net als Laurence een intellectueel en vervreemd van hun moeder. En dat Diop in 2016 die zaken bijwoonde, dat zorgde er bij haar voor dat ze heel veel vragen over zichzelf ging stellen. Over haar eigen leven, over haar zwangerschap, over haar relatie met haar eigen moeder. En ook, waar de film zeker ook over gaat, om de ervaring om als anders gezien te worden in het land waar je geboren vindt. En volgens mij probeert ze dat in deze film te vangen, die ervaring. Ze is eigenlijk veel minder geïnteresseerd in de rechtszaak als in haar reactie op die rechtszaak. Of in dit geval dus de reactie van Rama. En die ervaring van het luisteren naar iemand anders verhaal, terwijl je jezelf daarover bevraagt, Ja, en dat geeft openbaringen en pijnlijke conclusies die erbij horen. Diop zelf zei in een interview, it's like accelerated psychotherapy.
Ja, heel interessant. Ja, die Alice Diop zegt nog steeds niet echt een antwoord te kunnen formuleren op de vraag waarom ze zo graag naar die rechtszaak wilde en wat haar zo fascineerde. Maar dat lees je wel tussen de regels door in deze film. Want er is
ja, maar Rama heeft, nou, Rama heeft een iets duidelijkere reden, hè, want zij wil een boek erover schrijven.
Ja, sterker nog, zij wil eigenlijk, of zij ziet in Laurence een soort moderne Medea. Dat is de Oosterse prinses die in de tragedie van Euripides, geloof ik, haar eigen kids ombrengt. Maar waardoor zij gefascineerd raakt, dat is een heel ander verhaal. Ze ziet inderdaad gelijkenissen en daar kun je van alles van vinden als kijker. Dit is zo'n extreem gelaagde, complexe film. Waarin je, dat is wel grappig, we zijn de laatste paar podcasts ook bezig geweest met de vragen waarom kijken we naar deze film? Wat moet de filmmaker eigenlijk vertellen? Waarom moeten we deze film zien met z'n allen?
Ja, interessante vragen, vind ik.
En dat is ook hier weer echt heel interessant. Ze zijn natuurlijk ook allebei slachtoffers van een maatschappij die anno nu, dat is mijn interpretatie, die denkt te hebben afgerekend met zaken als racisme en vooroordelen, maar toch nog steeds immigranten door een soort vooringenomen blik bekijkt en waar een soort desinteresse uitspreekt. Het gaat ook heel erg over de eenzaamheid die zij allebei moeten voelen. Het gevoel van isolatie, maar het gaat ook over alleenstaande ouderschap en hoe vrouwen zich door trauma's verbinden, om het nog complexer te maken. En om terug te komen op mijn eigen vraag, is dan ook de John Grisham-fan geboeid? Ik denk het wel. Ik denk dat in ieder geval true crime-liefhebbers dit leuk zullen vinden, of leuk, interessant zullen vinden, omdat de waarom-vraag is heel prikkelend. En daar kun je mee blijven worstelen. Dus dit is een film waar je na afloop hele goede discussies kan voeren met de persoon met wie je hem ziet. Of zoals wij nu met elkaar. Het is te makkelijk om te zeggen dat deze film gaat over racisme of zo. Er vindt ook geen keihard racisme plaats in de rechtbank. Maar het is wel een soort sluimerend geïnstitutionaliseerd racisme dat misschien wel gevaarlijker is. En dat is iets, hoe lang je erover nadenkt, hoe meer dat naar boven komt borrelen, onder meer.
Ja, ik vond dat wel heel duidelijk een soort van erboven hangen in die rechtbankscènes. En er zitten een paar momenten in waar het echt heel duidelijk naar voren komt. Maar alleen al het feit dat er zijn geen niet-witte rechters of juryleden te bekennen. En Rama en de moeder van Laurence zijn eigenlijk de enige zwarte vrouwen in de zaal überhaupt. Maar dan zijn er een paar scènes waar het echt pijnlijk duidelijk wordt. En die vond ik wel echt heel mooi. Er is een scène waar het gaat over de studie van Laurence. Laurence wordt dus ondervraagd de hele tijd. En Laurence is naar Parijs gekomen om te studeren. Ze studeert filosofie. En ze wilde haar proefschrift schrijven over Wittgenstein. En zowel haar docent als de rechters en advocaten die begrijpen niet waarom zij geïnteresseerd zou zijn in de filosofie van een witte Oostenrijker uit de 19e eeuw. En
ja, maar dat kan toch niet? Dit is een Afrikaanse vrouw. Hoe kan zij nou intellectueel zijn en zich daarin investeren?
Ja, en haar docent die heeft haar zelfs aangeraden, zegt iemand die wordt op een gegeven moment ook bevraagd, die heeft haar zelfs aangeraden om iemand te kiezen die dichter bij haar eigen cultuur staat. En hij zegt zelfs dat ze zich verschuilt achter een filosofie die niet over haar gaat. Dat is echt een scène waar ik fysiek boos van werd. En Rama ook, trouwens, volgens mij. En ja, want het is gewoon ontzettend beledigend voor een intelligent persoon die gewoon haar horizon wil verbreden. En wat dan al extra mooi is, dat ze in haar pleidooi eigenlijk heel subtiel is, laat zien dat zij ze zegt heel veel niet in haar pleidooi. En daardoor laat ze eigenlijk zien dat ze Wittgenstein veel beter begrijpt dan de advocaten en de rechters. Want een van Wittgensteins belangrijke stellingen is, waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. Nou, dat begrijpt zij een stuk beter dan de witte rechters in de rechtszaak.
Wat ook heel fascinerend is, is dat zij het gooit, haar daad gooit op hekserij en occulte zaken. En dit is iets wat je er zelf uit kan halen. Maar ik kreeg daar heel erg sterk het idee bij dat dat haar is ingefluisterd door de politie. En iets wat de pers vooral heeft opgepikt en groot heeft gemaakt. Want we zijn toch allemaal als mensen geneigd de waarom-vraag in hapklare brokken te kunnen beantwoorden bij zo'n ingewikkelde zaak. Waarom doet een vrouw dit? Waarom doet een intelligente vrouw dit, in vredesnaam? Dus moet er iets van sympathie worden gekweekt of iets in haar cultuur worden gevonden, blijkbaar, dat een eenduidige verklaring geeft. En dat zou dan hekserij zijn. Ik geloof zelf niet zozeer in dat Laurence daar zelf in gelooft. Ik geloof niet nee. dat Laurence dat uit haarzelf zegt, maar dat haar dat echt is ingefluisterd. Omdat dat veel beter bij het plaatje past van een immigrante die dan niks zou snappen van de cultuur waar ze nu in zit en in de war is geraakt en stemmen in haar hoofd hoorde en die occulte zaken hebben haar baby uiteindelijk in zee doen belanden. Ik geloofde dat niet.
Nee.
Het strookt niet met de persoon die wij leren kennen in het beklaagde bankje.
Ja, in hoeverre leren we dat kennen ook, hè? Want zij is natuurlijk ontzettend afstandelijk. En heel neutraal vertelt ze haar pleidooi eigenlijk. Van Rama zie je veel meer de emotionele achtergronden. Maar ik vond ook nog trouwens een mooie scène over dat racisme. Het is een hele korte scène dat Rama haar redacteur belt. En dat die redacteur over dat ze dat boek wil schrijven. En dat de redacteur zegt tegen haar iets van dat hij gehoord heeft dat Laurence uitstekend Frans spreekt. En daar reageert Rama op met ze praat gewoon als een hoogopgeleide vrouw. Ja, dat zijn die assumpties. Maar met al die dingen wil die op volgens mij niet zeggen dat de rechters bevooroordeeld zouden zijn. Of dat hun oordeel al van tevoren vaststaat of zo. En volgens mij, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker meer, krijgen we dat oordeel ook niet echt te horen in de film. Volgens mij wordt er al weggesneden. In het echt kreeg Kaboe, dus de echte aangeklaagde, kreeg 20 jaar. Maar wel met psychische hulp. En daar vraagt de advocaat in deze film ook duidelijk om. En Diop geeft in haar interviews ook aan dat ze die Kaboe nog steeds niet begrijpt. En ze heeft haar toen in 2016 niet begrepen en dat doet ze nu nog steeds niet. En juist het feit dat ze er niet begrijpt, dat vindt ze zo interessant. En dat zorgt ervoor dat ze die vragen over zichzelf gaat stellen.
Ja, dat gaat over gekwelde moeders of gekwelde moeders-to-be. Want die Rama, gespeeld door Kajie Kagame, fascinerende kop heeft zij. Dat is zo mooi. De casting is perfect. Ze zijn allebei geweldige actrices, maar ze hebben allebei een gezicht alleen al waar je dik twee uur naar zou kijken. Zij wordt gedwongen om haar eigen relatie met haar moeder onder de loep te nemen. Iets wat ze duidelijk een beetje heeft verdrongen, waardoor we zo nu en dan wat flashbacks krijgen of wat beelden in haar hoofd voorbij zien flitsen over hoe problematisch de relatie is. En dat ze zich ineens zorgen maakt om haar eigen ongeboren kind. Ben ik eigenlijk wel klaar voor het moederschap? En die angst is universeel. Dus Alice Diop vindt ook met een hele extreme zaak een soort vessel om het over hele universele zaken te hebben als isolatie en moederschap en ben ik er wel klaar voor, kan ik dit wel, de onzekerheid die we allemaal voelen en daar kun je ook als man volgens mij prima in verplaatsen. Dit is echt niet een vrouwenfilm voor vrouwen, door vrouwen. Dat is onzin. Er is deze film
en begin, voor ook. En het begin van de film, voordat de rechtszaak überhaupt begint, dan merk je dus ook al dat Rama nog niet aan haar familie wil vertellen dat ze zwanger is. Het wordt echt heel subtiel gebracht. Er is een etentje waar zij met haar partner en familie om tafel zit. En dan hebben ze over dat ze wat gaan verbouwen in het huis. En haar familie vraagt, wat gaan jullie dan verbouwen? En die vraag gaat ze uit de weg. En als kijker begrijp je meteen, ze gaan een babykamer bouwen. Je weet nog niet dat ze zwanger is op dat moment, maar door haar spel, de aarzeling in haar antwoord, dat ze niet wil zeggen wat die verbouwing precies is, daardoor weet je dat het een babykamer is. Dat vind ik echt heel mooi subtiel gedaan. En sowieso, ik vind alle twee heel erg goed spelen. Ik vind Guslaki Melanda, dus die speelt de aangeklaagde moeder, Die moet echt hele lange shots doen. Met een soort medium close-ups. Best wel rare hoeken over het algemeen. En dat doet ze heel neutraal en heel vanzelfsprekend. Ondanks dat die antwoorden die ze geeft eigenlijk totaal niet vanzelfsprekend zijn, zoals je het al zei. En Kagame die speelt als Rama juist inderdaad wat je zei, het spel waar ze dus zichzelf ziet in de ander. En zij neemt dingen uit die rechtszaak mee naar buiten, zeg maar. Maar ze neemt ook weer persoonlijke dingen van zichzelf mee naar binnen de rechtszaak in.
Ja.
En dat is wel mooi. En het is gewoon zo mooi hoe die vrouwen als een soort spiegeling van elkaar werken. Er is duidelijk een connectie tussen hun, maar die geeft ze heel subtiel weer. En doordat de cameravoering in de rechtszaak heel precies is, en heel veel close-ups heeft eigenlijk alleen maar, zien we ze eigenlijk volgens mij nooit in één shot samen. Tot er opeens één moment is, op de tweede of derde dag, dat Laurence binnenkomt lopen en Rama recht aankijkt en naar haar glimlacht. En dat voelt op dat moment zo als een soort verrassing voor ons en voor Rama. Ineens is die connectie echt, of zo. En dat eigenlijk is die blik natuurlijk heel logisch, want ze kijkt gewoon de zaal en ziet één zwarte vrouw in de zaal zitten. Dus dat ze naar die ene vrouw kijkt is te verklaren, maar ineens word je een soort van wakker geschrokken van ze kijkt er recht aan. Weet je, die connectie is echt.
Ja, schitterend. Het is heel knap geregisseerd, waarin er geen ontkomen aan is. Want er zijn hele lange shots waarin de camera gewoon blijft staan op Kuslaki Balanda als Laurence. Het deed me bijna een beetje denken aan het hele oude vroege werk van Carl Theodor Dreyer. En een film als La Passion de Jeanne d'Arc.
Ja.
Heel knap gedaan. En ik kan me ook voorstellen dat zo'n Alice Diop ook heel erg heeft geworsteld in de scenariofase, maar ook in de editingfase. Hoeveel van die flashbacks moet ik erin doen voordat het te corny wordt?
Mm-hmm.
Niet dat ik dat een element vond dat mij uit de film haalde. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie, er zit precies voldoende van in om iets mee te krijgen wat het in Rama ontwaakt, deze hele zaak. En daar gaat het om. Dus deze film buigt zich over de schuldvraag, simpelweg omdat we er naar kijken, naar een rechtbank. Maar het tilt de thematiek ver over die schuldvraag heen. Zeker. En dat is dapper en knap gedaan. Zo'n soort film zag ik volgens mij niet eerder. Het is geen makkelijke film. Maar ik denk dat zelfs, om nog een keer terug te komen op de John Grisham fans, dat zij hier op zijn minst door geprikkeld zullen raken. Dit is zo'n heftige zaak. En we zijn nu eenmaal nietige mensen die altijd proberen een verklaring ergens voor te zoeken. En misschien moet je wel tot de akelige conclusie komen dat we dat niet altijd moeten doen. En dat de sleutel hem zit in wat doet het met jou? Wat komt er bij jou bovendrijven? En kan jij het beter doen? Kun jij het anders doen? Of in dit geval, wat zegt het over hoe wij nog steeds kijken naar immigranten? Hoe intellectueel ze misschien ook zijn. We hebben nog steeds ontzettend veel stappen te maken in die emancipatierace.
Misschien moeten we nog heel even, want je had het net over dat camerawerk in die flashback scènes en in de rechtszaak. De cameravrouw is Claire Maton en die kennen we van Portrait d'un jeune fille en feu. Daar heeft ze ook de camera voor gedaan.
Een van de Movie Insiders favoriete films van de laatste jaren.
Ja, zeker.
Ja, voor ons alle drie, ook van John.
Ja, en waar het film ook nog over gaat, als laatste, is over taal. En hoe die taal gebruikt kan worden om beelden op te roepen en werkelijkheden te creëren. Dat wordt al duidelijk in de eerste scène, want dan geeft Rama les. En dan geeft ze les over het taalgebruik van Marguerite Duras. En daaronder zet ze beelden van kaalgeschoren vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. En die taal geeft een andere betekenis aan die beelden, zeg maar. Maar Diop gebruikt in deze film de taal zelf ook. En heel erg precies. Want die taal van Laurence in de beklaagde bank is heel nauwkeurig gekozen. En Rama is daar natuurlijk ook om een boek te schrijven. Maar wordt door die taal bijna in een hoek gedreven. Alsof ze moet kiezen tussen haar boek, tussen haar artistieke kant en gerechtigheid. Of zo. En nou, welke filosoof had nou van alles te zeggen over de verhouding tussen taal en de wereld? Ja, Wittgenstein.
Saint-Omer was de Franse inzending voor de Oscars, maar wist die nominatie niet te verzilveren. Jammer. Welke films dingen dan wel mee voor de Oscar voor Best International Feature? En wie doen er überhaupt mee in die hele Oscar-race? Het wordt tijd om Academy Awards 2023 eens stevig onder de loep te nemen.
It's a wonderful night for Oscar. Oscar, Oscar, who will win? The nominees for Best Picture are...
Het zou wel eens een hele spannende Oscar-nacht kunnen worden. Eentje die je nogmaals met ons kan beleven. En met ons bedoel ik ondergetekende en John. Komende zondag op maandag in Lantaarnvenster, de bioscoop in Rotterdam. Wat gaan we nu doen? We gaan de belangrijkste categorieën even doornemen en onze voorspelling doen. En dan wie je zou willen dat of die wint. En dan misschien ook eventjes wie had daar zeker tussen moeten zitten. Het leuke van de Oscars is dat je natuurlijk ook kan blijven mopperen over wat er allemaal weer is overgeslagen.
Wat is de grote snap van elke categorie?
Snap. Zullen wij gewoon beginnen met waar we gebleven waren, namelijk die Oscar-categorie voor Best International Feature, heette vroeger Best Foreign Language Film.
Daar wilde ik trouwens sowieso nog iets over zeggen. Ze hebben die naam dus veranderd in Best International Feature. Het was Best Foreign Language Film. Als het Best International Feature is, dan zou een film uit Ierland, zoals Banshees of Inisherin, hier toch ook gewoon tussen moeten staan?
Ja, ik snap hem ook nog steeds niet.
Nee. Verander of die titel niet, of nomineer ook films uit Ierland en het Groot Verenigd Koninkrijk en in Australië. Anders...
Volgens mij dekt een foreign language film ideaal de lading.
Ja, volgens mij ook.
Alleen, ook. Ja, ik riep al in een eerdere podcast, wat moet je dan doen met zo'n Triangle of Sadness, dat geen Amerikaanse film is, gemaakt is door een Zweed, Ruben Östlund, we hebben hem besproken. Nou ja, hij zit erbij voor beste film. Maar had hij dan bij het International Feature ook genomineerd kunnen worden, of niet? Dat is mij dan volstrekt onduidelijk.
Nou, het punt is wel natuurlijk dat landen zelf besluiten welke films ze insturen. En Ierland heeft de Banshee of Inisherin niet ingestuurd. Zij hebben The Quiet Girl ingestuurd. En die heeft ook een nominatie gekregen.
Even voilà, dat is de eerste. The Quiet Girl uit Ierland. Io uit Polen. Close uit België. Jee. Argentinië 1985 uit Argentinië. En In Westen Nichts Neues op All Quiet on the Western Front uit Duitsland. Ja, ik heb The Quiet Girl niet gezien en ook die Argentijnse film niet. Hoe ver ben jij met dit lijstje?
Ja, dit is het lijstje waar ik het minste van gezien heb. Voor de rest heb ik van alle categorieën bijna alles gezien. Of helemaal alles gezien. Behalve Avatar, dat weiger ik gewoon. Maar
weiger je, zei ze.
Ja, van deze heb ik het minst gezien, maar wie gaat winnen, dat kan je wel afleiden aan de andere nominaties. Want er zit één film tussen die genomineerd is, ook genomineerd is voor gewoon beste film. Dus ja, dat zal wel de winnaar worden, dat kan bijna niet anders. All Quiet on the Western Front.
En dat is ook weer zo'n eeuwige discussie. Moet je die dan ook aan de grote, tussen aanhalingstekens, categorieën laten meedoen of dan juist niet? En heeft dan International Feature categorie nog wel zin? Want die is ook in het leven geroepen, omdat er meestal Engelstalige films alleen maar meedingen voor de grote hoofdprijs. Maar het is al veelvuldig gebeurd dat ze weten door te breken naar Best Picture. Dat gebeurde, nou, in Parasite was het zelfs zo.
Die won hem, natuurlijk.
Die won hem ook. Maar ik weet nog, bijvoorbeeld Crouching Tiger, Hidden Dragon had en een nominatie voor de buitenlandse film en voor beste film. Het gebeurt steeds vaker. En vorig jaar hadden we natuurlijk Drive My Car, was ook een beste film nominatie. Dus hier is het simpele trucje nog. Is het ook genomineerd voor beste film? Nou, dan wint hij in ieder geval deze International Feature. Dus het moet heel raar lopen, wil In Westen Nichts Neues deze prijs niet winnen, toch?
Ja, hij heeft echt heel veel andere nominaties nog in andere categorieën. Dus ja, dit wordt zeker de winnaar. Maar wie zou je willen dat wint?
Nou, ik wil ook wel dat hij wint van wat ik gezien heb. Ik vind Close uit België een hele indrukwekkende film. Ik denk alleen dat Lucas Dont er nog net niet helemaal is. Er zit een betere film in die man verscholen. Daar moeten we denk ik nog even op wachten. Dus ik vind het niet erg als hij verliest. Ik zou het heel gaaf vinden. Dat gaat toch niet gebeuren, maar... ja, ik denk dat vooral. In Best Nichts Neues heeft ook best wel wat commentaar. Die heeft echt zo'n Oscar backlash. Is die aan het meemaken of doormaken? Want mensen zeggen, ja, het is toch weer een oorlogsfilm. En doet hij nou heel veel anders dan andere oorlogsfilms? Nou ja, ik vind van wel.
Ik ook, ja.
Zeker. Ja. Ik ben wel een verdediger en ik vind hem heel knap gemaakt. Misschien had hij een miljoen meer moeten hebben als budget om het nog net visueel gezien iets verfijnder te kunnen maken. Maar ik vind dit wel, deze mag voor mij wel winnen.
Ja, ik ben het ermee eens. Ik gun het Lucas Zond heel erg, maar die krijgt zijn kans nog wel, denk ik. Die heeft echt nog betere films in zich. En All Quiet on the Western Front is, ik vond het echt een geweldige film. En ik vind het niet een oorlogsfilm zoals alle anderen. Er is iemand die zei, een bekende regisseur, zei ooit van elke oorlogsfilm is in principe een ophemeling van oorlog. Deze film laat echt wel het tegendeel daarvan zien.
Dat denk ik ook.
Echt wel. Geen pro-oorlogsfilm.
Nee, zeker niet, zeker niet. Het is alleen wel een film waar, ja, als je zoekt naar redemption in films, dan zit dat er hier dus echt niet in. Nee. Dus het is wel, ja, ellende en that's it. Ja. Maar ik denk ook wel belangrijke ellende die ons ook nog iets van context meegeeft waarom er gebeurd is wat er gebeurde. Dus het is toch ook wel een film die meer doet dan alleen maar de horror laten zien van de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog. Io vind ik cinematografisch gezien echt een pareltje. Maar, ze heb ik nogmaals niet gezien. Ik had heel graag Saint-Omer hier tussen willen zien staan. Dat wil ik nog
wel hebben. Saint-Omer is degene die jij
zeker.
Snapt. Ja, dat is wel een mooie, daar heb ik niet eens aan gedacht. Ik had hier graag Hit the Road gezien, denk ik. Van Panapanahi.
Oh ja, die moet ik nog steeds zien. Ja,
ja, echt een prachtige film. Die verdient veel meer aandacht. En die had echt, echt wel een nominatie hier verdiend.
Zullen we doorgaan met de categorie voor beste animatiefilm?
Oké, voor beste animatiefilm zijn genomineerd Guillermo del Toro's Pinocchio, Marshall the Shell with Shoes On, Puss in Boots The Last Wish, The Sea Beast en jouw lievelings Turning Red. Guido, welke gaat er winnen en welke wil je dat wint?
Nou, ik denk dat Guillermo del Toro hem gaat winnen voor zijn Pinocchio. Dit lijkt me niet zo'n hele moeilijke. Ze zijn dol bij de Academy op Guillermo del Toro, die altijd genomineerd wordt als hij iets heeft gemaakt. Al is het maar voor zijn script of art direction van een van zijn films. Hij won natuurlijk Best Picture met zijn The Shape of Water. En Pinocchio is de film waar iedereen het over eens is, denk ik ook, dat... Een echte, om het woord nog maar eens te gebruiken, een briljantje is. Ik zou Turning Red graag willen zien winnen. Pixar heeft alleen al heel veel gewonnen. Dus ik denk dat ze ook zullen denken, weer een Pixar. Laten we dan Pinocchio aanwijzen. Ook voor de ambacht. Het is natuurlijk stop motion. Hier is jaren en jaren aan gewerkt en dat zie je eraan af. En het doet echt iets nieuws met een verhaal dat we allemaal dachten te kennen.
Ja, ik denk ook dat... ik vind het sowieso goed dat Pixar een keer stevige tegenstanders heeft bij deze categorie. Dat het award niet zomaar naar Pixar gaat. En ik denk inderdaad ook dat Guillermo del Toro hiermee weg gaat lopen. En daar zou ik helemaal niet ontevreden mee zijn, want ik vind het echt een hele mooie film. Maar mocht het Marcel de Shell with Shoes On worden, dan zou ik heel erg blij zijn.
Dan ga je helemaal uit je dak.
Ja, ja, dat vind ik echt zo'n geweldige film. Ik kreeg laatst nog van een luisteraar een berichtje dat ze hem gekeken had. En een theater ergens in Nederland had hem weer op een speciale ene avond helemaal uitverkochte zaal. En hopelijk komt er ooit nog een release in Nederland. Ik weet het niet. Maar als je hem kan zien, jongens, ga hem zien. Marcel de Shell with Shoes On. Het is zo'n mooie, hartverwarmende film.
En is er een film die je ertussen had willen zien staan?
Nou, niet echt. Dus ik heb ook niet superveel animatiefilms gezien, moet ik zeggen. Het enige die ik zou kunnen bedenken is Wendell and Wild.
Ja, dan ga ik voor een film waarvan ik weet dat jij daar helemaal niks mee had. En waarvan ik weet dat heel veel mensen er niks mee hadden. Maar dat is van Richard Linklater, die Apollo 10 and a Half Space Age.
Oh ja, dat was natuurlijk ook animatie. Ja,
ja dat was ook bijzonder geweest. Want het is niet per se een jeugdfilm natuurlijk. Het gaat wel over iemand die terugblikt op zijn jeugd, maar... Nou ja, Wolfsbit Bashir gaat over de oorlog in Libanon, dus die was ook genomineerd. Dus dat is het mooie van deze categorie, als er ook echt volwassen animatiefilms films met een volwassen thema doorcijpelen. Zoals je vorig jaar ook Flea had, bijvoorbeeld. We gaan naar de beste vrouwelijke bijrol. Genomineerd zijn Carrie Condon uit The Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis uit Everything Everywhere All at Once, Stephanie Hsu ook uit Everything Everywhere, Angela Bassett uit Black Panther, Wakanda Forever en Hong Chao, The Whale.
Ja, ik denk dat deze echt wel een van de moeilijkste is om te callen. Als je kijkt naar de awards die gegeven zijn, de Directors Guild Awards, de SAGs. Ja, dan gaat het echt... Er zijn eigenlijk drie die dit zouden kunnen winnen en die staan ongeveer op dezelfde odds. En dat zijn Angela Bassett voor Black Panther, Jamie Lee Curtis en Kerry Condon voor Banshees. Ik denk dat Angela Bassett hem gaat winnen. Ook omdat er natuurlijk heel veel kritiek is dat er weer te weinig representativiteit was. Te weinig diversiteit was. Dus dat kan bij de stemmers misschien ook nog een beetje meespelen. En zo iemand als Kerry Condon, die gaat natuurlijk nog wel meer films maken. Ja, wie ik wel had eigenlijk het meest zou willen dat winnen, is denk ik misschien wel degene die de minste kans heeft om te winnen. En dat is Hong Chao uit The Whale.
Ja.
Ik vind dat een ontzettend sterke rol. Zij geeft echt de emotionele kern bijna van die film, zet zij neer.
Nou, dan ga ik voor Jamie Lee Curtis. Het is wel een beetje een toss-up. Angela Bassett won de Golden Globe, geloof ik. En nog een andere belangrijke prijs. Maar Jamie Lee Curtis won de Screen Actors Guild Award.
Ja, en dat is een goede voorspeller, is dat, hè? Ja.
Zeker, want een groot deel van de Academy bestaat uit acteurs. Ik geloof echt voor 70% of zo.
Ja.
En het is misschien wel goed om even te vertellen, twee zaken. Dat de peer groups bepalen de nominaties. Oftewel, de cinematographers bepalen wie er genomineerd wordt voor cinematography. Enzovoort, enzovoort. Categorie is dat zo. En vervolgens de hele club mag stemmen voor alles. Wat heel gek is, eigenlijk. Dus ook een, laten we zeggen, een bekende acteur die eens een keer een Oscar heeft gewonnen. Denzel Washington mag ook aankruisen wie er make-up moet winnen of wie editing moet winnen. En dat heb ik altijd een beetje gek gevonden. Maar goed, en het tweede wat ik wil zeggen is inderdaad, ik had het net over de Screen Actors Guild Award en de Golden Globes. Je hebt nog veel meer van dat soort prijzen. De Oscars is eigenlijk de apotheose na een hele reeks aan eerdere filmprijzen. Deze mensen, en het zijn ook telkens weer dezelfde mensen die worden genomineerd, die gaan bijna elke week zo'n award ceremony af. Weer je tuxedo of je mooie jurk aan. Ik vind het altijd jammer. Ik merk vaak als je naar de Oscars kijkt dat zij een beetje op zijn. De mooiste speeches zijn vaak al gegeven.
Ja, want je bewaart ze toch niet. Want je weet niet of je nog een keer gaat winnen.
Nee, exact. Maar goed, ik denk dat Angela Bassett en Jamie Lee Curtis echt, dat zal een hele, echt een close race zijn. Maar dan gok ik Jamie Lee Curtis vanwege die Screen Actors Guild Award. En omdat acteurs de grootste vinger in de pap hebben hier zo. En ik zou het leuk vinden als zij wint, Jamie Lee Curtis. Of dit nou de beste rol is van iedereen. Misschien zou ik ook wel voor Hong Chao gaan. Al had Hong Chao ook genomineerd kunnen worden voor The Menu bijvoorbeeld, waarin ze ook fantastisch is.
Ja,
En ik vind Kerry Condon, is eigenlijk misschien ook wel, mag van mij ook winnen. Zij is eigenlijk misschien wel het geheime ingrediënt waarom The Banshees of Inisherin meer is dan een zwart komisch treurendal. Zij zorgt voor het juiste toefje aan humanisme in die filmen. Zij is zo belangrijk.
En dan, Guido, is natuurlijk de vraag, wie had hier genomineerd moeten worden die niet genomineerd is? Wie missen we?
Nou, ik ben blij met de genomineerden, laat ik dat voorop stellen. Maar ik had Kiki Palmer wel leuk gevonden voor Nope. De Jordan Peele, die überhaupt helemaal is overgeslagen door de Academy.
Wat zelfs ik jammer vind.
Ja, exact. Ja, dat was nog op zijn minst een nominatie geweest.
Ja.
Script of zo, of beste regie. Terwijl Jordan Peele daarvoor met Get Out vooral heel succesvol was. Dus die film die viel niet in de smaak, blijkbaar op de een of andere manier. Maar ik vind haar echt een geweldige acte de présence geven in Nope. Zij is echt een... echt een vlammende persoonlijkheid. En dan kun je wel weer de discussie erop loslaten. Is het misschien eigenlijk ook gewoon een hoofdrol? Maar, Kiki Palmer. Dan had ze er in ieder geval tussen gestaan. Wat jij?
Ik moet denken aan maar daar kun je ook van zeggen dat er een hoofdrol is. De actrice uit The Woman King. Dus niet Vaya de Dovis, maar... Hoe heet ze? Tuso Mbedu, geloof ik.
Juist, ja. Goed is zij, hè?
Ja, die vind ik echt heel goed in die film. Ik heb... Op zich, ik vond het een prima film, maar ik vond het geen geweldige film. Dat heb ik met Women Talking, die genomineerd is ook voor beste film. Jesse Buckley speelt daar een hele mooie rol in. Maar ik heb wel ook mijn problemen met de film zelf. Nou hoeft dat natuurlijk niet erg te zijn, want dat heb ik met To Leslie ook. En als goed, alsnog is Angela Riceboro heel goed. Ik denk dat ik toch gewoon ga voor Saint-Omer dan. Ik denk dat ik gewoon ga voor Kuslaki Malanga.
Oeh, wauw. Ja, Saint-Omer. Ook een goeie. Ja.
En dan de beste mannelijke bijrol. Daar zijn twee acteurs genomineerd uit dezelfde film. Namelijk uit The Banshees of Inisherin. Brendan Gleeson, die de vriend van Colin Firth speelt. En Gary Keegan, die een jongere jongen uit het dorp speelt. Verder zijn genomineerd Judd Hirsch uit The Fablemans. Brian Tyree Henry uit Causeway. En natuurlijk Ki-Wi Kwan uit Everything, Everywhere, All at Once. Nou, zal ik hem deze keer eens afkicken? Ik kan bijna niet anders dat deze naar Ki-Wi Kwan gaat. Wat jij net zei over dat iedereen nu ineens mag stemmen. Dat zorgt er dus bij een heleboel categorieën voor dat als Denzel Washington mag stemmen over het editing. Dan gaat editing waarschijnlijk naar degene met het meeste editing.
En niet ja, per se, dat krijg je dan, ja.
En niet meteen de subtielste editing, zeg maar. En Ki-Wi Kwan is duidelijk hier degene met het meeste acteren. Hij speelt heel veel verschillende rollen in deze film. Hij doet het ook echt heel goed. Hij is de emotionele kern van deze film. Ja, en ik denk dat de kans dat hij niet wint, ja, echt wel bizar klein is. Heel misschien dat een Keegan of zo, maar het kan me echt niet voorstellen. Dus ja, ik neem aan dat deze gewoon automatisch doorgeschoven wordt naar Ki-Wi Kwan. En dat zou ik ook heel leuk vinden. Vooral ook om door zijn persoonlijke geschiedenis. Dat hij zo lang, nou ja, wat hij in het interview met jou vertelt, dat hij lang heeft moeten vechten. En het eigenlijk al een beetje had opgegeven als Aziatische acteur. Om nog door te kunnen breken. Of tenminste, om zijn werk door te kunnen zetten in Hollywood. En dan komt er zo'n film langs. En dan gaat hij misschien gewoon een Oscar voor winnen. Nou, dat zou op zich prachtig zijn. Qua rol, ja, zou ik hem toch het liefst weergeven aan degene die volgens de bookmakers helemaal onderaan staat. En dat is Brian Tyree Henry voor Causeway.
Ja, die moet ik nog steeds zien, maar
ja, het blijft toch een van mijn favoriete acteurs van dit moment. Het is zo'n fijne presence on screen, hoe zeg je dat? En zo'n fijne persoonlijkheid gewoon om te zien. Ook al wie die ook speelt, je kijkt graag naar hem, je voelt je op je gemak bij hem. Je hebt sympathie voor hem. Ja, misschien moet hij eens een ontzettende klootzak gaan spelen of zo. En dan kijken hoe het dan werkt. Maar in Causeway, ik vind hem geweldig.
Ja, ik heb Causeway dus niet gezien. Ik ben het wel met je eens dat deze acteur wonderen verricht in welke rol dan ook. Maar ik ga voor Ki-Wi Kwan en ik gun het hem ook vooral heel erg. Hij is ontzettend goed in Everything, Everywhere, All at Once. Niet alleen omdat hij verschillende rollen speelt als wat was het ook weer? Elva Waymond en de gewone Waymond. Maar hij heeft ook iets onweerstaanbaar, charismatisch en uiteraard gewoon, ik blijf een soort van verslaafd aan filmpjes kijken online waarin je hem uit zijn dak ziet gaan als hij weer een prijs wint of hij komt Steven Spielberg tegen of hij maakt een selfie met Brendan Fraser. Deze jongen is zo door het dolle heen dat hij weer meedoet in het Hollywood circus. Zijn grote droom, daar is decennia overheen gegaan en ik verheug me ook op zijn speech. Ik begin nu alvast bijna te huilen bij het idee dat hij daar op het podium staat met een Oscar in zijn hand. Hij gaat waarschijnlijk weer hetzelfde zeggen, maar dat maakt niet uit. Ik barst toch in tranen uit. Dus ik gun het hem ook vooral en hij gaat ook winnen. Ik zou niet weten, het zou echt een upset zijn als Ki-Wi Kwan niet wint.
Ik denk het ook, ja. En ik denk ook dat dat narratief wat je net vertelt, dat werkt echt in zijn voordeel. En ook die filmpjes met Steven Spielberg en zo, die werken ook allemaal in zijn voordeel. Want mensen die, er zijn best wel Academy-stemmers voor wie Everything All at Once gewoon heel snel en heel veel en te veel is. Want er zijn natuurlijk ook best wel veel oudere Academy-stemmers. Maar dan nog is het verhaal achter Ki-Wi Kwan genoeg om hem deze prijs te geven, denk ik.
Ja, en wie had je ertussen willen zien staan? Ik ben een groot fan van The Fablemans. Ik weet dat jij daar wat minder mee had.
Maar die staat ertussen.
Ja, Paul Dano is echt goed hoor. In Fablemans. Ook omdat hij zo'n ja, bijna griezelig lijdzame vader speelt. Iemand die ook omwille van de kinderen, maar ook omdat het nu eenmaal in zijn karakter zit, zich, nou, laat ik het zo zeggen, zich neerlegt bij de hectische gezinssituatie met Michelle Williams als een overspannen, misschien zelfs bipolaire moeder. Je kan heel veel van zijn gezicht aflezen. Ik ben een groot fan van Paul Dano. Had voor mij best ertussen gemogen, maar dit is een sterke categorie.
Maar had je hem dan liever gezien dan Judd Hirsch uit dezelfde film?
Ja, dat denk ik wel. Ook omdat Judd Hirsch is eigenlijk... Nou, hij is heel kort in beeld.
Ja.
Misschien nog geen 5 minuten. En omdat het is niet eens een van de beste scènes uit de film. Dus misschien zelfs een scène die er iets te dik bovenop ligt. Hij is geweldig. En ik vind het leuk dat hij ertussen zit. Want je vergeet hem ook niet na de Fablemans. Maar het is niet wat de Fablemans zo'n sterke film maakte in mijn boekje.
Nee, voor mij ook niet. Nou ja, ik vond het sowieso geen sterke film waar je al aan haalde. Maar daar moeten we een andere keer misschien maar over hebben. Of misschien komt het dat straks nog even langs bij een andere categorie. Ja, wie ik er nog tussen zou willen hebben. Ik zit een beetje te denken aan welke films. Want ik heb natuurlijk de kalenderjaren in mijn hoofd altijd. Mijn jaarlijstjes, zeg maar. En dan sommige films stelden bij de vorige Oscars en sommige bij de andere. Ik vroeg me net ook af van, ik zei net Hit the Road, maar deed hij eigenlijk wel mee voor deze Oscars? Of deed hij vorig jaar mee met de Oscars? Ik heb het opgezocht. Hij is volgens mij in april uitgekomen in de Verenigde Staten. Dus ik denk dat hij wel mee zou doen voor deze. En volgens mij zou After Yang ook mee mogen doen voor deze Oscars. En dan zou ik hem aan Yang zelf willen geven. Justin H. Min. Vind ik echt ontzettend goed spelen als die Android, die toch heel veel menselijke emoties laat zien. En maar ook een geloofwaardige robot speelt. Sowieso een van de beste films van het jaar voor mij natuurlijk.
Geïnspireerde keuze wel, daar was ik niet eens op gekomen.
Goed. Ja.
Dan gaan we naar beste actrice in een hoofdrol. Michelle Yeoh in Everything, Everywhere, All at Once. En Cate Blanchett in Tar. Ana de Armas in Blonde. Jouw favoriete film van 2022.
Nou...
Michelle Williams in The Fablemans en de eerder genoemde Andrea Riseborough in To Leslie. Ja, dit wordt een two-horse race tussen Michelle Yeoh en Cate Blanchett.
Ja.
En ook hier ga ik dan weer een beetje kijken naar wie hebben allemaal de prijzen gewonnen voor de Oscars. En Cate Blanchett heeft de meeste, maar de belangrijkste, daar gaan we weer, die Screen Actors Guild Award, die ging naar Michelle Yeoh. En mijn onderbuikgevoel zei al ver voordat heel award season begon, dat die Michelle Yeoh wel eens een kans zou kunnen maken. Ook omdat zij zeer wordt gewaardeerd in de filmindustrie, de Amerikaanse filmindustrie. Het speelt mee dat zij ook een Aziatische actrice is die zich omhoog heeft moeten knokken. Misschien zelfs wel letterlijk via allerlei films, ook met Jackie Chan en weet ik veel wat. En
in deze film ook behoorlijk veel martial arts trouwens.
Veel martial arts, maar ze mag ook haar veelzijdigheid laten zien, ook als emotioneel of dramatische actrice. Dus, en Cate Blanchett heeft al een paar Oscars op haar schoorsteenmantel staan. Dus ik denk, ik blijf bij mijn oorspronkelijke gevoel dat Michelle Yeoh gaat winnen. En dat zou ik hartstikke gaaf vinden. Misschien dat Cate Blanchett wel de beste rol van de 5 geeft. Dus misschien als ik echt gewoon al dat onderbuikgevoel wegdruk en puur kijk naar wie gaf de beste acteerprestatie van de 5, dan zou misschien Cate Blanchett toch moeten winnen. Maar ik gun hem echt aan Michelle.
En daarmee bedoel je niet Michelle Williams.
Exact. Je moet wel een goede Michelle. Michelle, yeah.
Ja, want Michelle Williams die acteert zoveel dat ze genoeg acteert voor alle 5 deze actrices. En iedereen anders in de veel mensen. Maar goed. Michelle Yeoh, ik denk dat ze hem gaat winnen. Het is echt een close call. Maar ik denk ook dat, ik denk gewoon dat die hele domino de kant van Everything, Everywhere, All at Once opgaat. Zo gedurende de avond. En dan gaat deze dus waarschijnlijk ook naar Michelle Yeoh. Je zei, Cate Blanchett heeft 2 op haar naam staan. Dat is natuurlijk 1 bijrol en 1 hoofdrol. En die hoofdrol was in Blue Jasmine, dus dat is nou... Ja, ik vind wel deze rol, Tar, wat we vorige week zeiden, is echt een culminatie van haar hele carrière. Dit is de rol die haar carrière definieert bijna, die al haar rollen samenvat. Ik vind haar by far de beste actrice van deze 5.
Nou ja, wie had er tussen moeten staan dan? Wie missen we hier?
Ja, ik vind dit ook heel lastig. Ik denk dat ik toch... terugga, ja, dat is vervelend voor jou, een film die je niet gezien hebt. Maar naar Jennifer Lawrence voor Causeway.
Oh, wauw. Ben je zo dol op die film ook? Ik dacht dat je vooral...
Nou, de film zelf is trouwens is aardig, niet eens zo geweldig. Maar ik vind Jennifer Lawrence echt heel goed spelen. Wat ik trouwens nog even daarover moet zeggen, is dat een luisteraar attendeerde er ons op vorige week, of twee weken geleden, toen we het over Causeway hadden. Kort, ik zei, die gaan we later nog wel een keer bespreken, want die komt nog uit. Maar hij staat gewoon al op Apple TV. Dus hij is al uit. En de enige andere waar ik nog aan dacht, maar ja, stemacteurs worden natuurlijk nooit genomineerd. Maar Jenny Slate als Marcel is wel echt geweldig.
De enige waar ik op kan komen is Frankie Corio uit Aftersun.
Ja.
Als de ontbrekende factor, want we gaan zo naar beste acteur. Aftersun heeft die nominatie wel verzilverd met Paul Mescal. Maar Frankie Corio is echt verbluffend goed en natuurlijk ja. Als een 11-jarig meisje. Ook daar kun je weer... ze hadden haar waarschijnlijk, als ze al mee mocht doen en op een shortlist zou staan, voor supporting gepusht. Wat heel
zeker. Raar
is. Want ja. Zij heeft natuurlijk gewoon de hoofdrol. Sterker nog, ze is misschien al meer in beeld dan Paul Mescal.
We kijken door haar ogen, ja, zeker.
Exact. Ik vind haar echt fantastisch. En Oscar is ook niet vies van jong talent in het zonnetje zetten. Bewijst de geschiedenis. Dus waarom had dat niet gekund? Ik snap dat Paul Mescal, daar heeft iedereen het over bij Aftersun. Dat snap ik ook. En hij is ook wat bekender. Maar Frankie Corio is echt de ster uit Aftersun. Het nieuwe talent dat we met z'n allen in de gaten moeten houden.
Ja, ik vind het altijd, niet zozeer omdat ze jong is, maar sowieso voor een debuutrol. Ik vind het altijd heel lastig oordelen hoe goed iemand acteert voordat ik er een tweede rol heb zien spelen. Want misschien kan Frankie Corio alleen maar dit.
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, Anna Paquin is na de piano ook misschien nooit meer zo goed geweest. Alhoewel, nou, dat is niet helemaal waar. Anna Paquin is wel een hele verdienstelijke actrice natuurlijk. Maar...
Ja, ik gun Frankie Corio ook een hele mooie carrière, maar ik wil graag nog haar tweede rol zien. Voordat ik er echt naar voren duw als het grote nieuwe talent.
Snel door naar de beste mannelijke hoofdrol. Wie hebben we daar?
Nou, onze favoriete film van het jaar. Elvis. Austin Butler is genomineerd voor Elvis. Verder Colin Farrell voor The Banshees of Inisherin. Niet voor After Yang. Brendan Fraser voor The Whale. Paul Mescal dus voor Aftersun. En Bill Nighy voor Living, die ook nog in mijn top 10 van het 2022 stond. Wie gaat hier winnen, Guido? En wie had je gewild dat zou winnen?
Ja, dit is misschien wel de spannendste categorie van de avond. Want Brendan Fraser en Austin Butler, die wonnen allebei zo'n beetje evenveel acteerprijzen de afgelopen weken, maanden. Ik vind het echt, echt heel moeilijk. Ik kan eigenlijk gewoon niet kiezen. Maar ik ga dan voor dat onderbuikgevoel dat het Austin Butler gaat worden. Omdat ze bij de Oscars echt dol zijn op biopics.
Ja, Rami Malek. Ja.
Ja, Bohemian Rhapsody. Was ook niet
Blanchett, Audrey Hepburn. Yeah.
Ja, voilà. En zo zijn er nog legio andere voorbeelden. Dus ergens zegt mijn gevoel Austin Butler, al is het narratief hier in favor of Brendan Fraser, omdat hij natuurlijk à la Kiwi kwam. Het is niet helemaal te vergelijken, maar het is wel een soort van comeback rol nadat hij eigenlijk van het Hollywood podium verdween. Na The Mummy en al die films waarin hij de posterboy mocht uithangen.
Hij is wel blijven werken al die tijd hoor, maar hij heeft nooit meer zo'n rol gekregen.
Nee. Exact, ja. En toch ook een rol waarin hij een volledige transformatie moest ondergaan, al is het in een vetsuit. Daar zijn ze ook altijd gevoelig voor bij de Academy. En toch denk ik, Bohemian Rhapsody, ze hebben gewoon dat knaagt in mijn achterhoofd. En dat leidt mij toch voor de voorspelling Austin Butler en Elvis.
En wat zou je ervan vinden als hij wint?
Ja, hij is de saving grace.
Ja.
Pun intended. Elvis. Maar jeetje, ja, als ik zou moeten kiezen, kijk, Paul Mescal is briljant in Aftersun. En ik zou het heel gaaf vinden als een Oscar een keer gaat naar zo'n extreem subtiele acteerprestatie.
Mm-hmm.
Want heel vaak, je zei het eerder al, de meeste of het meeste acteerwerk, de meeste make-up, de meeste editing, ja, dan kom je inderdaad uit bij Austin Butler of Brendan Fraser. En Paul Mescal is eigenlijk daar het perfecte tegengif voor je. Het is allemaal zit hem in de subtekst. En dat vind ik heel gaaf. Maar dan, als ik zou mogen meestemmen, dan zou ik gaan voor Colin Farrell. Absoluut. Banshees of Inisherin. Hij is echt een acteur die zich bewezen heeft de afgelopen jaren. Zich echt ontpopt heeft tot een van de beste acteurs die we hebben. Die we altijd een beetje hebben onderschat voor zijn komische talent. Ook voor zijn dramatische acteerkwaliteiten. Dat kan hij hier perfect samensmeden in een geweldige film. Colin Farrell zou ik het meeste gunnen, denk ik ook.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk over de eerste discussie, wie er gaat winnen, ik denk dat hij toch naar Brendan Fraser gaat vanwege het verhaal daarachter. Hollywood loves a comeback story. Dus ik denk dat het net in het voordeel gaat zijn. En ook dat Austin Butler nog wel meer kansen gaat krijgen misschien. Het is natuurlijk een heel verhaal ook over hoeveel hij over heeft gehad voor deze rol en zo. Maar ik denk dat Academy stemmers ook wel denken van, nou, die Austin Butler is zo jong. Dit is een van zijn eerste echt grote rollen. Die komt nog wel een keer aan de beurt. Terwijl Brendan Fraser is dit waarschijnlijk zijn laatste kans om een Oscar te winnen.
Ja, dat is waar. Oké. Prima.
Dus ik denk dat de doorslag zou kunnen geven. En voor mij, ja, wie zou moeten winnen is Paul Mescal. Dat is gewoon de meest subtiele acteursprestatie. Vooral als je Colin Farrell alleen maar meeneemt voor Banshees of Inisherin. Als je hem voor beide films mag nomineren, dus voor Banshees en After Yang, dan zou Colin Farrell hem wel mogen hebben natuurlijk.
Ja, maar dat was ik vergeten te vertellen. Als ik zou mogen stemmen, zou ik voor Colin Farrell gaan. En dan zou dat ook zijn voor After Yang. En ook voor als de Penguin, waarin hij echt heel iemand anders speelde.
Over een vetsuit gesproken. Ja.
Over een vetsuit gesproken. Dus ik vind het alleen heel moeilijk om een genomineerde te kiezen die er niet tussen staat. Wat jij? Heb jij daar een duidelijke kandidaat voor?
Nee, ik vind het best wel een mooi lijstje, moet ik zeggen.
Dan gaan we door naar regie. We hebben nog twee categorieën te gaan. Straks Best Picture, maar nu eerst de regie. Jasper, wie zit er ertussen?
Daartussen zit Martin McDonagh. Dat is de regisseur van The Banshees of Inisherin. The Daniels, Daniel Cohen en Daniel Scheinert voor Everything, Everything, All at Once. Steven Spielberg voor The Fablemans. Todd Field voor Tar. En Ruben Östlund voor Triangle of Sadness.
Ja, die laatste, die zag niemand aankomen, geloof ik. Hè?
Nee, die zag ik zeker niet aankomen. Ik ben echt een groot fan van Ruben Östlund. Maar dit was niet mijn favoriete film van hem uit zijn oeuvre. Bij lange na niet. Dus ik had dit echt niet verwacht. Maar misschien dat het ook een soort combinatie is van zijn vorige films. Maar voor de boekmaker staat hij ook echt heel erg ver onderaan qua kansen om dit te winnen. Deze kan bijna niet anders dat dit naar de Daniels gaat. Er is nog een kleine kans dat Steven Spielberg ermee wegloopt. Gewoon omdat, ja, Steven Spielberg, die heeft pas één keer in zijn carrière een beeldje voor beste film gewonnen.
Ja, dat klopt. Dat was Schindler's List. Hij heeft wel twee keer gewonnen voor beste regie. Hij won ook voor Saving Private Ryan. Maar toen ging beste film naar Shakespeare in Love.
Ja, inderdaad. Ja. Dus dat zou nog kunnen. Voor beste film maakt veel mensen geen kans. En dat ze dan Spielberg toch iets willen geven. En hem dan de regie. Maar ik denk dat Everything Everywhere All at Once zo vernieuwend is. En dat zit hem toch echt vooral in het scenario en de regie. En die zijn alle twee van de Daniels. Dus ik denk dat hij meer nog dan de acteernominaties hier het meest verdient ook. Wie ik zou willen dat wint, ja, ik vind Tar toch ook echt een briljante film. Ik denk dat, dat als ik hem zelf zou uitdelen, dat ik hem aan Todd Field zou moeten geven, omdat het gewoon de betere film is. Maar ik gun het hem eigenlijk gewoon aan de Daniels ook.
Ja, ik ga met je mee. Ik denk dat de Daniels gaan winnen. Die hebben ook de precursors allemaal wel gepakt. Ik vind ook dat ze zouden moeten winnen. Want het is prima om nog eens even te beseffen dat zo'n achterlijke film er waarschijnlijk met de belangrijkste Oscar straks vandoor gaat. Dat is echt een unicum. Parasite was een hele bijzondere winnaar. Nomadland was een hele bijzondere winnaar. Coda was ook een hele bijzondere winnaar trouwens, maar
op een andere reden. Ja.
Everything Everywhere All at Once doet echt alle remmen los en weet toch die hele jongleeract door gekte en humor en martial arts het samen te brengen tot een soort van emotionele climax, apotheose En dat ze daarmee wegkomen, dat is te danken aan de Daniels.
Zeker.
Dat maakt die film zo weergeloos. Als het is meer dan een leuke, gave, gekke, creatieve grap. En daarom, ja. Dat is echt te danken aan die twee gasten. Dus van mij mogen ze winnen al. Is Todd Field for Tar natuurlijk ja, minstens zo goed. Ik bedoel, zijn regie, die trefzekere regie in Tar is wat die film je doet bijblijven. Misschien nog wel meer dan Cate Blanchett's acteerprestatie.
Ja.
Maar ja, wie er dan nog verder tussen had gemoeten, dat vind ik een hele lastige. Kijk, als Investigator Noyes overal mag meedoen, maar niet voor regie, waarom dan niet ook voor beste regisseur? Dat is Edward Berger.
Mag je niet meedoen of is hij gewoon niet genomineerd?
Nee, hij is gewoon niet genomineerd.
Nee, oké. Okay. Ja.
Dus dat bedoel ik er meer mee. Dus misschien was hij wel een goede kandidaat geweest om daar tussen te staan.
Voor mij is het heel makkelijk welke hier.
Ja, Charlotte Wells natuurlijk. Voor.
Juist, ja.
Ja, dat is waar.
Ja.
Gek, hè? Ik denk al echt een Oscar-term. Zo van, ah joh, die maakt toch geen kans. Dus ik zit meer in de hoek van wie had hier zomaar tussen kunnen staan. En dan kom je misschien eerder uit. Maar je hebt natuurlijk gelijk. Charlotte Wells is verbluffend regiedebuut. Misschien, dat zeiden we al in de podcast, een van de beste regiedebuuts die we in een hele lange tijd gezien hebben. Dus ik ga daar niks tegen inbrengen.
Ja, voor mij is dit absoluut Charlotte Wells die ertussen had moeten staan. Het is gewoon echt, ja, het is een geniale film en een geniaal, zo zelfverzekerde regiedebuut. En dan, de grote categorie, beste film. Daar zijn 10 nominaties, dus ga even zitten. Genomineerd zijn All Quiet on the Western Front, in beste niet-noise dus. Avatar, The Way of Water. Banshees of Inisherin. Elvis, Everything, Everywhere, All at Once. The Fablemans, Tar. Top Gun, Maverick. Triangle of Sadness en Women Talking. Heb jij ze alle 10 gezien, Guido?
Nee, ik heb Women Talking nog niet gezien.
Ah, ik wel. Ik heb Avatar niet gezien. Dus samen hebben we ze alle 10 gezien.
Ja, ik ben er wel uit en jij ook. En ik denk de hele wereld wel. Everything, Everywhere, All at Once wordt een van de meest opvallende Oscar-winnaars uit het rijtje. Hè, dan, zet dat maar eens naast een Schindler's List of een Gone with the Wind. En dan mind blown dat dit gaat gebeuren. Maar het gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat het een andere film wordt. Er is één maar. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar ze hebben een heel raar systeem. In tegenstelling tot alle andere categorieën moet je hier ranken. Dus je kruist niet alleen Everything Everywhere All at Once aan, maar je gaat echt een top 10 maken. En dan kan het zomaar zijn, en dat is in het verleden ook denk ik wel eens gebeurd, al weten we dat nooit zeker, dat soort dingen worden nooit prijsgegeven. Is je gaat dus alle nummers 1 tellen en dan ga je alle nummers 2 tellen, et cetera. Hier kan de consensuskeuze wel eens als winnaar uit de bus komen. Dus stel
zoals bij Coda bijvoorbeeld. Ja.
Coda was een film die iedereen op zijn minst wel op 2 of 3 had staan, omdat de sympathie daar bij iedereen wel bij lag. Je zou kunnen zeggen, Everything Everywhere All at Once is ook een beetje een polariserende film. Dus er ongetwijfeld wat meer oudere stemmers zijn bij de Academy die denken, ja, dat maf, Everything Everywhere All at Once. Oké, okay, vooruit. Ik ga een beetje mee in de hype. Ik zet hem wel in mijn top 5, maar of wel op 1. Maar laat ik dan All Quiet on the Western Front of The Fablemans op 2 zetten of op 3. Als iedereen dat nou doet en er zijn ook een aantal stemmers die Everything Everywhere echt niks vinden en hem wat onderaan laten bungelen, dan kan de nummer 2 er dus met de winst van doorgaan. Een echte shock kunnen zijn. En als dat gebeurt, zie ik Investigator Noyes Snoyes als een goede nummer 2. Maar het
okay.
Ik zie het niet gebeuren. Wat jij?
Nee, ik zie het ook niet gebeuren. Ik zou als nummer 2, denk ik, qua kans hebben bij de Banshees of Inisherin.
Dat zou ook heel goed kunnen, hoor. Dat is een film die door iedereen geliefd is. Iedereen kan het eens worden over de kwaliteiten van die film.
En het is inderdaad bij Everything All at Once. Er zijn natuurlijk best wel veel oudere Oscar-stemmers. Die houden van het oude Hollywood. Die houden van films over films. Dus dat zouden we dan weer voor de Fableman spreken. Maar het spreekt ook dan weer een beetje tegen Everything Everywhere All at Once. Want ja, het is wel heel veel en heel snel. Misschien voor mensen die gewend zijn aan ouderwetse cinema en die houden van ouderwetse cinema. En dat is de Academy toch ook een beetje. Het is toch echt wel een beetje een bolwerk van conservativiteit. Dus ja. Het zou ontzettend vernieuwend zijn als Everything wint. Het enige dus wat het tegen zou kunnen houden is als er te veel mensen te conservatief denken. En een film als...
Maar ik denk dat uiteindelijk toch meevalt, omdat ze de afgelopen jaren heel hard hebben gewerkt aan meer diversiteit en veel meer jonge mensen als nieuwe aanwas.
Ja.
En die gaan denk ik ook wel voor Everything Everywhere.
Ja, ik denk ook dat het kan bijna niet anders dat die...
Die mag voor mij ook winnen, trouwens hoor. Die mag voor mij echt winnen. Ik wil heel graag zo'n soort film ook in dat lijstje zien staan bij Best Picture winnaar.
Ja, snap ik.
Why are you doing this?
Pay attention. When we leave this elevator, you can either turn left towards your scheduled audit appointment, or you can turn right and go into the janitor's closet.
Sun Jingbin. Why would I go into the janitor?
Not now.
Ayo, where you download all these apps on my phone?
Breathe in. You can feel a slight pressure in your head.
You turn the phone on.
Ja, en voor mij wat er ontbreekt, ja, duidelijk, Aftersun.
Aftersun, daar gaan we niet moeilijk over doen.
Nee.
Nee, kunnen we lang en breed bij stilstaan, nee. Maar Aftersun had hem dan ook gewonnen enzovoort, waarschijnlijk. Ja.
Als mensen hem echt gezien hadden, ja, ik denk het wel, ja.
Wat zijn jullie voorspellingen van de Oscars? Vertel het ons via bijvoorbeeld een mailtje, movieinsiderspodcast@gmail.com. Vertel het ons via Twitter, @movieinsider, of via Instagram en Facebook. Of vertel het ons in persoon. John en ik nogmaals zijn in Lantaarnvenster te vinden. Sluit je gezellig bij ons aan om met z'n allen de Oscars te kijken van zondag op maandag en dat quizje te spelen. Ik weet dat er luisteraars nu zijn die denken, die wil ik mailen. Die quiz die is voor mij. Nou, laat maar zien. Komt allen, geef je op via de website van Lantaarnvenster. Dit was Movie Insiders voor deze week. Wat we volgende week gaan doen, afgezien van ongetwijfeld even heel kort terugblikken op de Oscars, want er moet weer een dreun worden uitgedeeld. Ja. Dat hebben we trouwens nog niet gezegd. Wie moet er eigenlijk een klap voor zijn bek krijgen dit jaar?
De Will Smith Award. Of ja, Chris Rock dan eigenlijk natuurlijk. Ja, geen idee.
Nee.
Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen met met de hosting. Sowieso die award ceremony wordt natuurlijk steeds minder relevant, steeds minder goed bekeken ook. Ja, dan helpt zo'n klapje wel, want dan kijken er ineens weer een heleboel meer mensen.
Ja, en er zijn Avatar en Top Gun en Elvis doen mee. En ook Everything.
Ja, daarom.
Everything All at Once was best een grote hit. Dus
ja.
Het wordt wel gebroken met die niche Oscars van de laatste jaren.
Ja, ik denk het ook. Jullie gaan de ceremonie live zien. Ik hoop dat het een filmfeestje gaat worden. En dat mensen gewoon hun handen thuis houden.
Ja, en wat we verder in de volgende podcast gaan doen, dat moeten we nog even gaan bekijken. Er komt van alles uit.
Er komt heel veel uit. Een nieuwe film met Adam Driver, 65, komt uit. Er komt een nieuwe François Ozon uit. Welke we precies gaan bespreken, moeten we nog even overleggen. En wie dat gaat doen ook. Want John is dan weer in het land. Dus wie weet. Die hebben we lang niet meer gehoord.
Zullen wij eruit gaan met een score die is genomineerd voor Best Original Score, oftewel de beste filmmuziek?
Dat lijkt me een heel goed idee. Wil je ze dan ook nog alle vijf even opnoemen? Of wil je gewoon de score draaien?
Nou, Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, The Fablemans, All Quiet on the Western Front en Babylon. Volgens mij hebben ze alle vijf al een keer de revue laten... Nee, volgens mij...
Nee, Babylon hebben we niet genoemd nog, nee.
Nee, Babylon hebben we nog niet genoemd. Nee, maar wat we nog niet eerder hebben gedraaid dan. In de
op die manier. Ja.
Ik denk dat we gewoon een stukje moeten doen uit Banshees of Inisherin. Dat kwam niet eerder voorbij.
Nee.
En dan is toch ook wel echt een sfeermaker in de film. De componist is Carter Burwell. Zullen we dat doen, Jasper?
Lijkt me heel erg mooi.
Alvast happy Oscars voor iedereen. En voor hen die niet wakker blijven. Slaap lekker. Ik ben ook een beetje jaloers.
Dankjewel, ik ga lekker slapen en als ik wakker word, kijk ik op mijn telefoon en zie ik dat Everything alles gewonnen heeft. Tot volgende week allemaal.
Tot volgende week. Thank you.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.